Wij nemen nu een pauze van de studie in Matteüs. We zijn vorige week begonnen met een thema en dat heb ik genoemd Christen zijn in de stijl van Jezus. Vorige week deel 1, vandaag deel 2. Ik weet niet hoeveel delen het uiteindelijk zal worden. Maar in ieder geval zullen we na deze preekserie onze studie in Matteüs hervatten in Matteüs hoofdstuk 13. En daar zullen we ook een aantal weken aan besteden, want dat is zo ontzettend rijk met geweldige dingen en waarheden. Dus goed, vorige week, zoals ik net zei, hebben we deel 1 behandeld van deze preekserie. En waar ik vorige week mee begon, was wat ik vind een hele belangrijke vraag, ook een terechte vraag die de mens over God kan stellen. En dat is, wat voor God is Hij? En wat voor God is God? Wat voor type God is God? Wat voor iemand is God? En deze vraag, die wordt in de persoon Jezus Christus door God zelf beantwoord. Toen een van Jezus' discipelen aan Jezus vroeg om aan hen God de Vader te laten zien. En zei Jezus tegen deze discipel in Johannes 14:9. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kan je dan vragen, laat mij de Vader zien? Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus Jezus Christus zelf is Gods antwoord op de vraag, wat voor God is Hij? Wat voor type God is Hij? Wat voor iemand is God? En Jezus heeft zichzelf aan ons geopenbaard in de Bijbel. Vorige week zagen wij in Markus 9, dat Jezus iets van zichzelf aan de discipelen bekend maakte. Iets dat niet alleen het karakter van Jezus omschrijft, maar ook om ons iets te leren over hoe wij als wedergeboren christenen horen te zijn, hoe wij ons horen te gedragen. Het allereerste waar we naar keken was een stukje in Markus, waarin Jezus het heeft over de belangrijkste, of over de belangrijkste, de eerste, de voornaamste te zijn in het Koninkrijk van God. En wie is dat? Als je er nu op let en als je door de evangelie heen leest, dan heeft hij het tot meerdere malen toe over de belangrijkste in het Koninkrijk van God. Maar over wie heeft hij het dan? Nou, er is maar één die de allerbelangrijkste is in het Koninkrijk van God, die de voornaamste is, die de eerste is. En dat zijn jullie niet. Ben ik ook niet. Dat is Jezus Christus zelf. Hij is de voornaamste, de belangrijkste, de eerste. Dus wanneer hij het over de belangrijkste in Gods Koninkrijk heeft, dan heeft hij het gewoon heel makkelijk gezegd over zichzelf. Nou, in Markus 9:35 staat dit. En hij, Jezus, ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen, als iemand de eerste wil zijn, de eerste, de belangrijkste, de voornaamste, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. Jezus omschrijft zichzelf hier als een dienaar van allen. Tegelijkertijd zegt Jezus dat als je wilt zijn zoals hij is, en dat hoort trouwens elke christen te willen, te zijn zoals hij is, dan moet je, zoals Jezus dat is, ook een dienaar van allen zijn. Ik weet niet of dit iets nieuws is voor jullie, of dat je zegt van, hey, dit heb ik ooit wel eens een keer gehoord, maar nog niet op deze manier. Nou, dit houdt per definitie in, daar hadden we vorige week ook over gehad, dat je niet egocentrisch kan zijn, of hoort te zijn. Dat je niet egoïstisch bent. Maar dat je actief, zelfs proactief, gericht bent op de ander. En weet je, dit is alleen mogelijk wanneer je in de kracht van de Heilige Geest jezelf verloochent, je kruis opneemt, dat wil zeggen dat je aan jezelf sterft, je eigen ik, en Jezus volgt. En dat je Jezus navolgt in het zijn van een dienaar van allen. Dus de eerste karaktereigenschap van Jezus is dat hij een dienaar van allen is. Hij is actief gericht op de ander. Nou, nu gaan we kijken naar de tweede karaktereigenschap van Jezus. En in dit voorbeeld vergelijkt Jezus zichzelf en zijn plaats in Gods koninkrijk met het koninkrijk van de heidenen, oftewel de wereldse koninkrijken. En dan moet je niet per se zien als een echt koninkrijk, maar gewoon waar iemand de leiding heeft. Dat kan een bedrijf zijn, het kan een bestuur zijn van wat dan ook, een stichting, het kan van alles zijn. Alles dat werelds is. Laten we dan onze Bijbels openslaan op Markus hoofdstuk 10. Markus 10 vanaf vers 35. En vanmorgen zal ik heel veel Bijbelteksten aanhalen. Ik zal ze wel noemen, maar ik weet niet of het handig is of jullie dat allemaal gaan opzoeken. Markus 10, vers 35. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: Oké, de drinkbeker die ik drink zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Weet jullie nog, in het verhaal van vorige week in Markus 9, zagen wij dat ze onder elkaar onderweg eigenlijk ruzie hadden over wie van hen de belangrijkste zou zijn. En hier zie je dus dat er een beetje elleboogwerk aan gaande is onderling. En dat zij echt de voornaamste plekken willen innemen. Maar Jezus in vers 42 riep hen bij zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, dus in de wereld, heerschappij over hen voeren. En dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen, dus Jezus, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover. Jezus zegt in vers 42 en 43 dat degenen die in de wereld het volk leiden, zoals bijvoorbeeld een Herodes of een Pilatus van zijn tijd, dat zij heerschappij voeren, oftewel macht voeren, over de mensen. Maar zo zal het niet zijn onder de discipelen van Jezus Christus. En het is logisch dat het onder de discipelen van Jezus niet zo zal zijn, want het zou eigenlijk nergens op slaan als ik tegen jullie zou zeggen: Hi, ik ben een slaaf, ik ben een dienaar van allen, ik ben jouw slaaf, maar jij gaat doen wat ik zeg. Jij gaat het doen zoals ik het wil. En dat ik macht uitoefen over jullie, terwijl ik de minste, geringste, de slaaf van allen ben. Dus dit is logisch dat je dan niet macht uitoefent over anderen. Nou, het tweede dat Jezus ons dus over zichzelf leert, eerste is dienaar van allen zijn, is dat hij geen macht over zijn onderdanen zal voeren. En dan kan je misschien denken van: ja, maar hallo, Jezus is toch onze Heer, hij is God. Wat bedoel je, hij zal geen macht uitoefenen over ons? Heeft Jezus jullie ooit tot iets gedwongen om te doen? Heeft hij ooit gezegd: nou, als je dit niet doet, dan? Nee, Jezus is geen tiran. Hij is geen autoritair iemand die met zijn vinger naar ons wijst. Hij zegt: kom, volg mij na. Hij nodigt ons uit. Hij leert ons niet de les in die zin van het uitoefenen van macht. Dus hij zal geen macht over ons uitoefenen. Tegelijkertijd leert Jezus ons, wij hier allemaal, hoe wij ons in de kerk horen te gedragen. Dat wij geen heerschappij of geen macht over elkaar zullen voeren. Kijk, ik mag wel jullie voorganger zijn, maar dat betekent niet dat ik in een bepaalde machtspositie ben. Ik heb totaal geen macht. De enige macht die ik heb is... Nou, laat maar. Zelfs thuis niet. Love you, honey. Dus weet je, dus als je het eerste begrijpt, het dienaar van allen zijn, als je dat ook kan aanvaarden, dat je een dienaar van allen hoort te zijn, dan is dit tweede, het geen macht voeren over een ander, heel logisch. Kijk, in de wereld gaat het er vooral om hoeveel mensen je onder je hebt staan. Denk even aan de leidinggevende in het bedrijfsleven. Die worden onder andere beloond aan de hand van hoeveel werknemers ze onder zich hebben staan. En hoe meer mensen je onder je hebt, hoe meer belangrijk je wordt geacht. Status en prestige die staan vaak gekoppeld aan hoeveel mensen je onder je hebt staan. Of anders gezegd, over hoeveel mensen je macht kan uitoefenen. En zelfs binnen de evangelische kerk hoor je helaas op conferenties de ene voorganger aan de andere voorganger vragen van, ja joh, hoeveel mensen heb je nu? Alsof dat belangrijk is. Ik snap het wel, het idee, maar daar gaat het echt niet om. En als mensen mij vragen, volgende week ga ik naar de pastorsconferentie in Ziegen. En als mensen mij vragen, joh, voor hoeveel mensen heb je nu? Dan zeg ik tussen de 7 en 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 800. En dan staan ze te kijken van, hè? Maar dan zeg ik natuurlijk, ja, het is een grapje. Maar weet je, daar gaat het niet om. Maar Jezus zegt, zo zal het onder ons niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Jezus vergelijkt zichzelf en zijn plaats in Gods koninkrijk ook met het koninkrijk van de religieuzen. En in dit geval de farizeeërs en schriftgeleerden. En als het goed is, horen jullie te weten dat het koninkrijk van God en religie niet hetzelfde is. In Matthäus 23, 2 tot 4 staat dit. De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Dat wil zeggen, de plaats van autoriteit. Daarom, al wat ze u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Zo instrueert Jezus zijn discipelen. Maar, doe niet naar hun werken. Dat wil zeggen, neem geen voorbeeld aan hun daden. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dat is religie. Deze schriftgeleerden en farizeeën legden zware lasten op de mensen. Ondraaglijke lasten. Nogmaals, dit is religie. Maar ondanks dat zij dit van anderen vereisten, deden zij er zelf niets mee. Met andere woorden, hun methode was, doe wat ik zeg, maar doe mij niet na. Want ik doe het zelf ook niet. Als christen en als iemand in leiderschap, nu heb ik het even over mezelf, krijg ik van God niet de ruimte om tegen jullie te zeggen, doe wat ik zeg, maar doe mij niet na. Dat bestaat niet, dat mag niet, dat kan niet. Dat is gewoon not done in Gods koninkrijk. Wat ik wel kan doen, en sterker nog, wat Jezus van mij vereist, is dat ik zo'n goed voorbeeld geef, dat ik tegen jullie kan zeggen, doe mij wel na. De apostel Paulus had dit concept heel goed door. In 1 Korinthe 11 vers 1 zegt Paulus dit, wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. volg mij na zoals ik Jezus navolg. Jezus leert zijn discipelen en ons in dit stukje dat wie de belangrijkste in Gods koninkrijk wil zijn, het goede voorbeeld moet geven. Dus de enige geldige vorm van leiderschap in Gods koninkrijk is door voorbeeldgedrag. En door het goede voorbeeld te geven. In het Engels heet dat leadership by example. Ik ken geen goede Nederlandse vertaling daarvoor. En dit is dan de derde karaktereigenschap van Jezus. En dat is dat hij ons in alles, Jezus wil ons in alles het goede voorbeeld geven. En Jezus is in alles het goede voorbeeld voor ons. Hij is het voorbeeld. Nogmaals, wat de apostel Paulus schreef. Wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Weet je, ik ben God zo ontzettend dankbaar dat hij Jezus niet naar de aarde toe had gestuurd om tegen ons te zeggen, oké, luister. Ik ben gekomen om een aantal fundamentele principes neer te zetten die jullie eigen moeten gaan maken. Ik verwacht dat jullie je koppen bij elkaar brengen en dat jullie gaan brainstormen om uiteindelijk iets te gaan verzinnen dat het christendom heet. Nee, Jezus heeft dat niet gedaan. Jezus is niet naar de aarde toegekomen met dat soort onzin. Wat zei Jezus? Volg mij na. Volg mij na. Ik ben een persoon. Ik ben iemand. Volg mij na. En ik zal jullie vissers van mensen maken. Weet je, velen slaan hier in de plank mis. Velen denken dat het christendom gaat om fundamentele christelijke principes. Waar men zich aan moet houden. Maar Jezus is een persoon. Hij is niet fundamentele christelijke principes. Hij is een persoon. En die persoon vraagt ons om hem persoonlijk na te volgen. Hij vraagt ons om zijn voorbeeld na te volgen. Ik vind het zo mooi dat Paulus dit doorhad, want hij is dan weer een voorbeeld voor ons. Naast Jezus. In 1 Thessalonicenzen 1, 5 tot 7 staat dit. Want toen wij, en hij zegt dus vanuit zichzelf, Silvanus en Timotheus, want toen wij u, dus de christenen in Thessalonica, toen wij u het goede nieuws brachten, het evangelie, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. Zo werd u volgelingen van ons en van de Here. Want u hebt onze boodschap met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaia. Zie je dus, Paulus schrijft dat hij, Silvanus en Timotheus het goede voorbeeld gaven aan de christenen in Thessalonica. En dat de christenen in Thessalonica hun volgelingen werden en ook de volgelingen van de Here. En ook zien wij dan dat zij vervolgens een voorbeeld werden voor andere christenen in Macedonië en in Achaia. Dus het vervuldigde zichzelf. Ik volg Jezus na. Ik hoor tegen jullie te kunnen zeggen, volg mij na zoals ik Jezus navolg. Jullie kunnen dan weer zeggen, volg mij na zoals ik Jezus navolg. En dat gaat op een gegeven moment, wordt dat gewoon de groei exponentieel. Als we doen wat God van ons verlangt. In Filippenzen 4:9 staat dit. Weer Paulus. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Weer een voorbeeldfunctie, weer voorbeeldgedrag. En we zien hier hoe het navolgen van goede voorbeelden in de praktijk in zijn werk gaat. En dit is precies wat Paulus bedoelde met: wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Wij hoeven het ons niet te moeilijk te maken. Wij hebben allemaal genoeg goede voorbeelden om ons heen om te weten wat van ons verlangd wordt, wat van ons verwacht wordt. Ik kan nooit zeggen van ja, maar niemand had het me laten zien. Ik had geen goede voorbeeld om me heen. Het waren alleen maar slechte voorbeelden. Kijk maar naar alle tele-evangelists en die gevallen is en die gevallen is en die scheuring en die breuk in de gemeente en die splitsing enzovoort enzovoort. Nee, er zijn genoeg voorbeelden, goede voorbeelden, om na te kunnen volgen. Kijk gewoon om je heen. Jullie zitten hier ook. Goede voorbeelden. Weet je, bijna alles, misschien wel alles, wat ik als christen in de praktijk geleerd heb, heb ik door middel van voorbeeldgedrag geleerd. Niet alleen als christen zijnde, ik heb ook heel veel foute dingen geleerd als kind zijnde. Met de verkeerde mensen omgaan, verkeerde voorbeelden volgen. Maar alles wat ik als christen in de praktijk geleerd heb, heb ik door middel van voorbeeldgedrag geleerd. Wijlen Chuck Smith, de oprichter van Calvary Chapel, de Calvary Chapel beweging. Hij predikte niet alleen dat men dienaar van allen moest zijn, maar hij was dat zelf. In de praktijk was hij een dienaar van allen. En dat kwam echt in alles tot uiting. Hij leefde het na, hij deed het voor. Hij gaf het goede voorbeeld aan degenen die God aan zijn bediening had toevertrouwd. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om er elke zondag heel vroeg bij te zijn. Omdat mijn rolmodel er elke zondag heel vroeg bij was. Ik heb geleerd om van alles en nog wat in de kerk te doen. En om van alles en nog wat op te pakken dat noodzakelijk is. Waarom? Omdat mijn voorganger dit mij leerde. En hij deed het zelf ook. Hij was niet te beroerd om dingen op te pakken, om dingen te doen. Ik heb geleerd dat er niets te min is voor mij. Geen enkel taakje of vorm van werk of arbeid is te min. Geen enkele taak die gebeuren moet, ligt onder mijn niveau. En dit heb ik geleerd omdat mijn voorganger het zelf voordeed. We hadden in Canyon Country bouwprojecten. We trokken een nieuw gebouw in. Nou, dat moest allemaal verbouwd worden en riool en nou, noem maar op, joh. En die voorganger van ons, nou, die zat gewoon met beide armen in de stront. Letterlijk. Hij was niet te beroerd. Ik heb geleerd om altijd voor mensen klaar te staan. Al moet ik een maaltijd overslaan, of al moet ik minder gaan slapen, of al moet ik verjaardagsfeestjes of andere leuke dingen missen. Mijn voorganger en andere voorgangers die ik ken, zijn mijn rolmodellen hierin. En ik volg hun voorbeelden hierin na, omdat ik weet dat deze mannen godvrezende mannen zijn. Mannen die zichzelf weten te verloochenen, mannen die hun kruis opnemen. Ik heb respect voor hen. Misschien denken jullie dat ik, of sommigen van jullie, dat ik heel erg precies ben in dingen. Ik ga vanmorgen uitleggen waarom. De openbaring. Nee, weet je, ik heb geleerd om alles zo goed en nauwkeurig en zorgvuldig te doen, omdat ik dat van onder andere mijn voorganger heb geleerd. Want hij deed alles zo goed en nauwkeurig en zorgvuldig. En de reden, dit moet je vasthouden, de reden is, of waarom hij zo ingesteld is, is omdat hij alles doet als tot de Heere. Alles dat hij doet, doet hij met heel zijn hart, ziel, verstand en kracht. Als ik bijvoorbeeld die spandoeken buiten ophang, dan moeten ze recht hangen. Ze moeten strak hangen, er mag van mij geen kreukel in zitten. Er moet een gelijk aantal van die spanrubbers gebruikt worden om de spandoeken goed op hun plaats te houden. Ik heb ze vanmorgen niet opgehangen hoor, maar als ik die gordijnen, trouwens wie dat gedaan heeft, super. Maar als ik die gordijnen ophang, dan doe ik ook echt mijn uiterste best om ze recht op te hangen. En dat ze ook gelijk hangen. En dat ze niet binnenste buiten zijn. En de een die kant en de andere die kant. Ik let daar gewoon op. Ik zorg daarvoor. En als ik er zondags tijd voor heb. Nou, vanmorgen had ik er geen tijd voor. Maar als ik er zondags tijd voor heb, dan plak ik al die snoeren hier gewoon vast met tape. Dat oogt gewoon netter. Snap je? Als ik zondags die blauwe bakken die achter dat schot staan, of de zakken van de standaarden of alle overige spullen daar achter neerzet, dan kwak ik het niet zomaar neer. Nee, ik zorg ervoor dat alles netjes en geordend staat. Als ik hier zondag binnenkom en ik zie afval op de grond liggen, dan raap ik het op en dan gooi ik het in de prullenbak. Nou, ik geef dit alleen maar aan omdat ik van mijn rolmodellen geleerd heb dat alles dat er voor Gods koninkrijk gedaan wordt, dus ook hier op de zondagochtend, voor de Heere gedaan wordt. Ik hang die spandoeken wel op voor een stukje bekendheid, wegbewijzering, zeg dat goed, om hier te kunnen komen. Maar uiteindelijk is mijn motivatie om die dingen goed op te hangen, omdat ik het voor Jezus doe. Dat drijft mij. De liefde van Christus dringt mij daartoe. Dus als ik iets voor Jezus doe, dan wil ik het echt zo goed mogelijk doen. Jezus, de schepper van hemel en aarde, is een God van orde. Hij is nauwkeurig. Hij is zorgvuldig. Hij is de Pietje precies. Waar het gaat om alles. En ook hierin wil ik het voorbeeld van Jezus gewoon navolgen. Nou, zoals ik eerder zei, is de enige geldige vorm van leiderschap in Gods koninkrijk leiderschap door voorbeeldgedrag. En misschien heb je zoiets van, ja, maar weet je, ik ben geen leider in Gods koninkrijk. Wie ben ik dan? Nou, ik begrijp die gedachtegang helemaal. Maar die gedachtegang is fout. Want iedere christen hoort in Gods koninkrijk, in de gemeente, in de kerk, actief te zijn op een of andere manier. En wanneer je actief bent, dan ben je continu bezig met zowel het leiden als met het navolgen. Het is net alsof je counselt, raad geeft. Je bent of counselor, of je bent counselee. Dat is iets dat continu in zijn werk is. En zo ook met het leiden en navolgen. Je bent of aan het leiden, of je bent aan het navolgen. Of je het zelf door hebt of niet. Dus er zijn twee vragen die voor ons van belang zijn. En daar zal ik ook mee afsluiten. Afsluiting duurt nog een poosje, maar twee vragen. Wiens voorbeeld volg je na? En het tweede, wat voor voorbeeld ben jij voor anderen? Heel praktisch, toch? Nou, wie is jouw rolmodel? Wie zijn je rolmodellen? Wiens voorbeeld volg je na? Wiens voorbeeld volg je na als christen zijnde? Is het Jezus Christus? Of is het iets of iemand anders? Volg je Jezus na of houd je je aan een aantal willekeurige regels en principes die jou aanstaan? hebt een aantal dingen uit de Bijbel geplukt. Nou, dat vind ik wel fijn. Daar hou ik me aan. Dus ben ik een christen. Of volg je Jezus na? Ben je echt op zoek naar Jezus? Oh, ik ben hem uit het oog verloren. Oh, snel rennen naar Jezus toe. Volg je Jezus na of houd je aan een aantal willekeurige regels en principes? Volg je Jezus na of heb je voor jezelf een code bepaald waar je aan tracht te houden? Nog praktischer. Wiens voorbeeld volg je na als een echtgenoot zijnde? Of echtgenote? Doe je je uiterste best om als Jezus te zijn voor je vrouw? Of handel je naar wat je zelf denkt dat voldoende moet zijn? Sommige mensen hebben zoiets van, ja, nou ja, ik doe dit, ik doe dat. Ja, dat is toch genoeg? Is dat zo? Kan je Jezus Christus recht in de ogen kijken en zeggen, nou, ik doe dit, dit en dat. Ja, dat moet toch genoeg zijn? Wat zal Jezus tegen jou op dat moment zeggen? Hetzelfde geldt voor de vrouwen natuurlijk. Wiens voorbeeld volg je na als christelijke werknemer? Doe je alles op je werk als tot de Heere? Of ga je mee in de wereldse gedachten en praktijken waarin men de kantjes ervan afloopt? Of waarin men tegen de leidinggevende ingaan? Wiens voorbeeld volg je na in het dienen in de kerk? Tracht je zoals Jezus te zijn, een dienaar van allen? Tracht je te zijn zoals Jezus, als iemand die geen macht over een ander voert? Als iemand die voorbeeldgedrag toont? Of vul je het in op een manier dat voor jou gunstig is? Dat voor jou gemakkelijk is, dat voor jou uitkomt? Dit is dus de eerste vraag, wiens voorbeeld volg je na? En nu de tweede vraag, wat voor voorbeeld ben jij voor anderen? Ben jij als gehuwde man of vrouw een goed voorbeeld van wat de Bijbel ons leert over het man of vrouw zijn in het huwelijk? Komt Gods blauwdruk voor het huwelijk in jouw leven tot uiting? Ja, ik wil het wel, maar mijn vrouw. Of ik wil het wel, ja, maar die man. Ja, oh, die man, die verschrikkelijke man hier. Als er aan jouw christelijke kinderen gevraagd wordt, als je gaat trouwen, als welk gehuwd echtpaar zou jij willen zijn? Als die vraag aan jouw kinderen gesteld wordt, zouden je kinderen in hun huwelijk willen zijn zoals jij in je huwelijk bent? Zouden ze een huwelijk willen hebben als die van jou? Weet je, als dat zo is, prijs de Heer daarvoor. Want ik heb wel eens gehoord dat anderen zeggen, oh man, als ik ooit ga trouwen, dan wil ik zijn zoals die of die. Dus dat bestaat. Het is geen fable of een, ja. Prijs de Heer daarvoor. Maar, als dat niet zo is, dan zou ik er vandaag nog werk van maken om iemand om hulp te vragen om jouw huwelijk te redden. Ja, redden. Het is niet zo dat als je wil gaan scheiden, dat je huwelijk gered moet worden. Nee, als je huwelijk niet conform Gods blauwdruk tot uiting komt, dan heb je al redding nodig. Ben je als ouder zijnde een goed beeld voor je kind of voor je kinderen? Zien jouw kinderen dat jij Jezus in alles navolgt? Zien ze jou bidden? Zien ze jou de Bijbel lezen en de Bijbel bestuderen? Zien jouw kinderen dat je de grote opdracht van Jezus vervult? Hè? Dat je het evangelie met mensen deelt? Zien ze dat? Zien je kinderen dat God, of dat je God lief hebt met heel je hart, ziel, verstand en kracht? Zien je kinderen dat je je naaste lief hebt of, zoals jezelf? Zien jouw kinderen dat je anderen vergeeft zoals Jezus jou vergeven heeft? Vergeef je je kinderen zoals Jezus jou vergeven heeft? Zien jouw kinderen dat je alle beslissingen, groot of klein, bij de Heere neerlegt om God om leiding en om sturing te vragen? Of zien je kinderen jou gewoon je eigen ding doen? Dat jullie als echtpaar gewoon langs elkaar heen leven. Zien ze jou als een dienaar van allen, als iemand die geen macht over een ander voert? Dus ook niet dat de man macht over de vrouw voert of andersom. Zien ze jou als iemand die voorbeeldgedrag toont? Ben je als een getuige van Jezus hier op aarde een goed voorbeeld voor de ongelovigen om je heen? Stel, hè, ik ga je buren interviewen. Zal ik niet doen hoor, maar stel. En dan ga ik hen een aantal vragen stellen over jou. Wat zouden ze van je zeggen? Ben je beleefd als je achter het stuur zit? Of ga je mee in het asociaal rijgedrag van vele weggebruikers? Ik heb echt zo'n hekel aan mensen die dan op de rotonde geen richtingaanwijzing gebruiken. Dat is echt gewoon zo'n... Het is zo onbeleefd. Ja. Ze houden geen rekening met mensen. Dan sta je daar te wachten, dan komt iemand aan en dan slaat hij af zonder richting aan te geven. Ik hoop echt dat jullie dat niet doen. Ik wil dat jullie mij vanaf vandaag beloven dat jullie gewoon altijd je richtingaanwijzer gebruiken. Ja, daar kom ik straks nog op terug. Het is 11e gebod. En als je op een verjaardagsfeestje bent en er wordt over iemand geroddeld, ga je daarin mee of hou je er buiten? Of kom je op voor die persoon? Want weet je, als er over iemand geroddeld wordt, dan is, en die persoon is er niet, dan kan die persoon zichzelf niet verdedigen. Dat is niet eerlijk. Als je collega's of je schoolgenoten het hebben over vrouwelijke lichaamsdelen, wat doe je in zo'n gesprek? Ik heb hier in Nederland, toen ik 20 jaar geleden hier aankwam, heb ik op zoveel verschillende baantjes gehad. Productiebaantjes, waar ik onder allerlei verschillende type mensen heb gewerkt. Toen ik in 1998 voor Xerox ben gaan werken, toen dacht ik, nou, nu kom ik onder... mensen die dan opgeleid zijn, mensen die meer beschaafd zijn, kan ik dat goed zeggen? Ja, zeg het goed. Maar weet je, de gesprekken zijn precies hetzelfde. Het gaat alleen maar om feesten, het gaat om vrouwen, het gaat om funzige dingen. En dat onder managers. Ga je daarin mee of hou je afstand? Als je uit gaat eten en de serveerster maakt een fout, wat doe je daarmee? Moet je als betalende klant, hè, want de klant is koning, per se je recht halen? Of toon je genade jegens die persoon die een fout heeft gemaakt? Waardoor je misschien ook de gelegenheid krijgt om uit te kunnen leggen waarom je zo genadig bent. Of stel dat een cashier een fout maakt, waardoor je te weinig gerekend wordt of dat je te veel geld terugkrijgt. Zie je dat als, oh heren, dank u wel. En zie je dat als God zegen? Of ben je eerlijk en zeg je tegen de cashier dat hij of zij een fout gemaakt heeft? Weet je, ik haal deze dingen aan, omdat in al deze dingen zijn er mensen die naar jou kijken. Iemand heeft jou in de gaten. Of je het door hebt of niet. En het is zo belangrijk om daarin een goed voorbeeld voor anderen te zijn. Jezus is ons voorbeeld. En hij wil dat wij zijn voorbeeld tot in de kleinste details navolgen. Dus ook op de rotondes. Ik kan me voorstellen dat als Jezus achter het stuur zat. Nee. Johannes 13:15 staat dit. Ik, Jezus, heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. In Filippenzen 3:17 zegt Paulus, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 2 Thessalonicenzen 3:9. Wij handelen zo, opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Ik wil heel graag in alle oprechtheid en in alle waarheid tegen jullie, tegen iemand kunnen zeggen, volg mij na zoals ik Jezus Christus navolg. En het is mogelijk. We hebben Gods woord, we hebben de Heilige Geest. Wij hebben de afgelopen jaren heel veel geleerd uit Handelingen, uit 1 Korinthe, uit Matthäus. We kunnen het. Hij wil het. Laten we bidden. O Heere, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geweldig voorbeeld. En Heere, dank u wel dat u uzelf aan ons openbaart door middel van uw woord. Dat uw Heilige Geest onze ogen opent. Dat uw Heilige Geest uw woord verlicht. Heere, zodat we uw woord kunnen verstaan, zodat we uw woord kunnen begrijpen. Zodat we u kunnen begrijpen, Heer. Heere, u spreekt niet tot ons in raadsels. Maar Heere, u wil duidelijk met ons communiceren. Daarom dank ik u voor uw woord, ik dank u voor uw geest. Ik dank u ook voor de geweldige voorbeelden die u ons geeft, Heer. Die u ons vanmorgen ook gegeven hebt, Heer. De voorbeelden die wij horen na te volgen. Het voorbeeld, het ultieme voorbeeld in Jezus Christus. En ook in Paulus, in Silvanus, in Timotheus. O Vader, help ons. Help een ieder hier vanmorgen. En ook allen heren die de preek via internet gaan beluisteren. Heren, help ons om een dienaar van allen te worden. Te zijn, Heren. Dat wij dat niet opgelegd krijgen, maar dat wij dat graag willen. Help ons alstublieft, Vader, hier in de gemeente en ook hier in onze relaties met onze vrouwen of mannen of onze kinderen, Heren. Help ons om niet zoals de leiders van de wereld macht uitoefenen, Heren, of macht voeren over andere Heren. Wij willen dat niet. U doet dat niet bij ons, Heren. Wij horen dat ook niet bij elkaar te doen. Help ons daarbij. En help ons, Vader, alstublieft om het voorbeeld van Jezus tot in de kleinste detail na te volgen. In alles, Heer. En help ons alstublieft om voorbeeldgedrag te tonen. Vandaag, morgen, de komende weken, maanden, Heren, totdat wij hier op aarde klaar zijn. Doe het, Heer. Doe het alstublieft in ons, onder ons en door ons heen. Zegen uw volk, zegen uw kerk. Leer ons uw weg en uw wil. Heer, omwille van uw naam, omwille van uw zaak, omwille van de grote opdracht. In Jezus' naam. Amen. Laat gaan staan. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.